Goedenavond mensen allemaal, hartelijk welkom hier vanavond. Het is niet onze gewoonte om te laat te beginnen, alleen we hebben een klein probleempje. Als je 100 mensen in de zaal hebt, want die zijn er ongeveer wel, en je hebt nog geen spreker, dan is het nog niet helemaal gemakkelijk. Maar we hopen dat hij komt. We weten niet waar hij blijft, waarschijnlijk in de file, dus we hopen dat hij straks nog wel arriveert. U weet het, dominee de Butter is niet in staat om hier te zijn, maar gelukkig was ouderling Baan bereid om de opening van deze avond voor ons te verzorgen met een stukje de Bijbel te lezen, iets te laten zingen, gebed en een kleine meditatie. Ik wil eerst graag broeder Baan het woord geven.
Ik stel voor dat we dan met elkaar beginnen met te zingen uit de 24e psalm, het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? En daarna het derde vers. Die zal door Heere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. Psalm 24, de versen 2 en 3. Ik wilde u uit Gods woord een gedeelte voorlezen. En dat kunt u vinden allereerst in het Oude Testament. 1 Koningen 7. 1 Koningen 7. En dan begin ik zo bij het 21ste vers. 1 Koningen 7. U ziet in uw Bijbel dat in dat hoofdstuk over de bouw van het paleis van Salomo wordt gesproken. En vanaf het 13e vers, dan wordt daar alles genoemd hoe het inwendige van de tempel eruit zag, hoe dat allemaal werd gebouwd. En daar sluit ik dan bij aan. 1 Koningen 7, beginnend bij vers 21. En dan lezen we tot en met het 26e vers. Daarna richtte hij de pilaren op in het voorhuis van de tempel. En de rechterpilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Jachin. En de linkerpilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Boas. En op het hoofd der pilaren was het leliewerk. Alzo werd het werk der pilaren volmaakt. Verder maakte hij de gegoten zee. Van 10 ellen was zij van haar ene rand tot haar andere rand, rondom rond en van 5 ellen in haar hoogte en een meetsnoer van 30 ellen omving ze rondom. En onder haar rand waren knoppen, dezelfde rondom omsingelende 10 in een L, omsingelende die zee rondom. 2 rijen deze knoppen waren in haar gieting gegoten. Zij stond op 12 runderen, 3 ziende naar het noorden, 3 ziende naar het westen, 3 ziende naar het zuiden, 3 ziende naar het oosten, en de zee was boven op dezelfde. En al hun achterdelen waren inwaarts. Haar dikte nu was een handbreed, en haar rand als het werk van de rand eens bekers of eener leliebloem. Zij hield 2000 bat. Uit het Nieuwe Testament zou ik een gedeelte willen lezen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring van Johannes. En van het 21ste hoofdstuk wilde ik dan lezen de versen 9 tot en met 13. Openbaring 21, de versen 9 tot en met 13. En tot mij kwam een van de 7 engelen, die de 7 violen hadden, welke vol geweest waren van de 7 laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En zij had een grote en hoge muur en had 12 poorten. En in de poorten 12 engelen. En namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten. Van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten en van het westen 3 poorten. We zullen de Heere allereerst vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, wij mogen hier bij elkaar zijn, zo midden in de week op een bijzondere avond. Gij weet ook de bedoelingen hiervan. Allereerst zeggen we uw naam hartelijk dank dat wij hier bij elkaar mogen zijn gekomen. Dat u ons daar de gelegenheid en ook de lust toe hebt willen geven om hier samen te mogen komen. U weet, heren, dat we de leider, de spreker van deze avond nog verwachten. We weten niet waar hij momenteel is, maar wilt gij alles zo regelen en leiden dat wij hem hier straks ook in ons midden mogen ontvangen. We hebben samen met elkaar gezongen: wie klimt de berg des Heren op? En als het over de opklimming gaat, die hemelberg, die tempelberg, dan gaat dat altijd om een godsontmoeting. Maar wie zou nou God kunnen zien en leven? En dan geeft de psalm aan: hij die rein van hart en hand is. O Heren, dat missen wij allemaal. Wij hebben geen rein hart, wij hebben geen reine handen. Ja, wij zijn gans onrein. En al onze gerechtigheden, ze zijn voor u als een wegwerpelijk kleed. Maar nu mochten we ook uw woord openen en lezen dat daar in de tempel een koperen wasvat, een koperen zee was, waarin al die priesters zich moesten wassen voordat zij dat heiligdom binnen mochten treden. Heere, dat water dat wijst op het bloed van de Heere Jezus Christus. We mogen er ook zo dadelijk nog naar gaan luisteren, zo gij dat alles wilt geven. Heere, dat bloed, dat hebben wij nu alle nodig. Wie wij ook zijn, jong of oud. Waar we ook wonen, in welk land we ook zouden verblijven. Alleen dat bloed, dat kan onze zonde schuld bedekken. Heere, zoudt gij ons deze avond een gezegende avond willen geven. Ook van deze plaats dragen we aan u op, allen die het moeilijk hebben. En dan denkende, in het bijzonder aan onze herder en leraar. Gij weet, Heere, welke moeilijke weg hij moet gaan. Ach, wilt gij als de hemelse rustaanbrenger hem alles schenken wat nodig is. En geef dat hij achter u mag aangaan. En zegen gij de middelen tot herstel. Heere, we dragen ook vanaf deze plaats onze oude zuster Wielhouwer aan u op, die in het ziekenhuis ligt en wier toestand zeer, zeer ernstig is. Menselijkerwijs gesproken ligt zij voor de poorten der eeuwigheid. Heer, wilt gij uw genade in haar hart nog schenken? Gij, Heere, die bij het naderen van de dood ook in geestelijk opzicht toch volkomen uitkomst zou willen geven. Heere, schenk gij haar dan en allen die om haar heen staan, die genade van u. Troost gij, omring gij hen en geef hen die daar allen in het ziekenhuis zijn te ervaren dat gij ook daar aanwezig wilt zijn. Wij dragen aan u op het werk van zending en evangelisatie. Heer, u hebt eens het bevel gegeven dat alle hoeken van deze wereld dat evangelie moeten kunnen horen en beluisteren. En dan geeft gij de lust en de liefde in harten van mensen om die taak te mogen gaan uitvoeren. We denken aan hen, we dragen hen aan u op. Gort hen aan met kracht van omhoog. En zegen gij die arbeid, opdat het koninkrijk van u mag worden uitgebreid tot eer en heerlijking van uw grote naam. Heere, geef dan deze avond te ervaren dat gij diezelfde God vanuit het verleden ook in het heden, ook in 1999 zou willen zijn. Heere, hoor ons, verhoor ons. Maar dat kunt gij niet doen om iets van ons en uit ons. Wij moeten onze onwaardigheden, onze zonden en onze tekortkomingen aan u belijden. Heere, als gij al die dingen zoudt gadeslaan, wie zou voor u dan kunnen bestaan? Maar bij u is vergeving. Vergeef gij dan ook onze zonden en schulden en tekortkomingen. En hoor ons om Christus Jezus willen. Amen. Uitgangspunt voor een korte meditatie kunt u vinden in 1 Koningen 7. Het eerste gedeelte van het 25e vers. En Openbaring 21 vers 12a en 13. Dus 1 Koningen 7 vers 25a. Daar staat het volgende. Zij stond op 12 runderen. 3 ziende naar het noorden, 3 ziende naar het westen en 3 ziende naar het zuiden. En 3 ziende naar het oosten en de zee was boven dezelfde. Openbaring 21 vers 12a en 13. Vers 12a. En zij had een grote en hoge muur en had 12 poorten. En in de poorten 12 engelen. Vers 13. Van het oosten waren 3 poorten. Van het noorden 3 poorten. Van het zuiden 3 poorten. En van het westen 3 poorten. We weten allemaal dat de priesters die in het Oude Testament hun werkzaamheden in het heiligdom moesten verrichten, zich eerst moesten reinigen. Daarom stond er voor de tabernakel een koperen wasvat. Van heel de tabernakeldienst ging deze prediking uit: wees heilig, want ik ben heilig. Bij de tempelbouw onder koning Salomo wordt het koperen wasvat vervangen door een kolossaal groot wasvat dat vanwege zijn grote inhoud een koperen zee werd genoemd. Matthew Henry zegt in zijn verklaring dat dit wasvat zo'n 500 ton water kon bevatten. En als u nu bedenkt dat alleen de priesters zich daarin moesten wassen, dan begrijpt u dat deze hoeveelheid water vergeleken kon worden met een zee. Al dat water wees heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Elke keer als de priesters het heiligdom in moesten, moesten ze zich wassen. Ze waren onrein van zichzelf. En zegt Gods woord niet dat wij allen onrein zijn, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe vanwege onze zonde? Ook wij moeten gewassen worden. Boven de hemelpoort staat geschreven: hier komt niet in iets dat ontheiligt. Rechtens zouden we nu allen buiten de hemelpoort moeten blijven staan. Maar nu wijst dit schriftgedeelte ons naar die koperzee, naar het bloed van de Heere Jezus. Dat bloed waarvan de schrift zegt: het reinigt van alle zonden. Het is of ik die koperzee hoor roepen: gij moet gewassen worden, gij moet gereinigd worden, één keer, andermaal, ja, heel uw leven lang. Bij de zee van Jezus bloed hoor ik hem roepen: kom dan en laat ons rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Die koperen zee stond op 12 runderen, om aan te geven dat deze reiniging alleen verklaard kon worden uit het offer. Zo wijzen die runderen dan ook naar Christus, die zichzelf als het offer liet slachten op Golgotha. Nu is het niet voldoende als we daarvan hebben gehoord of weten. Nee, wij moeten in contact komen met dat bloed. Het was voor die priesters ook niet voldoende om bij de koperen zee te staan en naar te kijken. Nee, ze moesten gewassen worden. Zo moet dat bloed der verzoening door Gods geest verklaard en toegepast worden aan en in ons zondaarshart. Dan komt er geloofscontact met dat bloed. Via allerlei verborgen pijpleidingen bleef het water in het wasvat op constante hoogte. Zo is er nooit tekort aan Jezus bloed. Er bestaat geen genade tekort. Het wasvat stond op 12 runderen. Net zoveel runderen als er stammen waren. Maar het heeft ook een wereldwijde betekenis. 3 is het getal van de Godheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. 4 het getal der aarde, de 4 windstreken. En vermenigvuldigen we nu 3 met 4, dan krijgen we 12. En dan vertellen die 12 runderen mij de wereldomvattende betekenis van het bloed der verzoening. Een drie-enig God vergadert zijn kerk uit alle windstreken der aarde. 3 runderen kijken naar het noorden, 3 naar het zuiden, 3 naar het oosten, 3 naar het westen. Dit evangelie mag dan ook gepredikt worden aan alle creaturen, aan blank en zwart, aan bruin, aan heiden, aan moslim, aan jood, aan griek. Die runderen zien naar u, naar mij, naar onze naaste. De zee van Gods reinigende liefde is nog vol water. Zo is het evangelie van vrije genade een evangelie van ruimte. En deze ruimte komt ook uit in de 12 poorten van het nieuwe Jeruzalem. Daar is een ruime toegang. 3 poorten in het noorden, zuiden, oosten en westen. De drie enige God vergadert zijn volk, zijn kinderen in het nieuwe Jeruzalem uit alle windstreken der aarde. Het wordt hierboven een schare die niemand tellen kan. Ze zullen komen, zegt de Heere. met smeking en geween. En ik zal ze voeren, ik zal ze leiden. Ze zullen komen, overal vandaan. Uit Nederland, uit Algerije, uit en van Flaké. Ja, vult u zelf maar in. Ze zullen komen uit alle geslachten, talen, naties tot één van die 12 poorten. Maar voor welke poort men ook komt, in iedere poort staat een engel. En die engel predikt ons, daar is nog een laatste pascontrole. De weg tot de poort kan verschillend zijn. Maar bij die laatste pascontrole zal blijken dat er voor elke pelgrim maar één geldende pas is. Namelijk de pas van vrije genade. Gewaarmerkt met de verkiezende liefde des vaders, de verlossende liefde des zoons en de toepassende liefde des Heilige Geestes. Van welke afkomst, huidskleur, land of volk we ook zouden zijn, maar deze pas zal beslissend zijn voor het binnenkomen of buitengesloten worden. Velen, zegt Gods woord, zullen menen in te gaan. Ze hebben echter een valse pas. Ze hebben vertrouwd op een valse religie. Een religie van of uit of naar de mens. Hoe nodig is daarom dat we het woord van Gods genade, de Heer Jezus Christus, voor arme zondaren recht verkondigd wordt. Ook aan hen die menen te kunnen leven en sterven buiten Christus. Ons past dan ook gebed voor allen die zich inzetten dat woord van vrije genade via zending en evangelisatie door te geven aan hen die de Christus Gods niet kennen. Tot ons komt nu de vraag: draagt onze pas de kentekenen van de verkiezende liefde des vaders? Ken ik iets van het leren buigen onder Gods recht, van het smeken om Gods genade, van het zien op het lam, van het komen tot het lam, van het schuilen bij het bloed der verzoening, van dat gelovig beleven, van de toepassende kracht der verzoening? Zo alleen krijgt onze pas het teken des bloeds. En als deze pas hierboven bij een van die 12 poorten wordt getoond, dan zal worden gehoord: komt in. Gij gezegende des vaders, en beërft het koninkrijk dat voor u is weggelegd, van voor de grondlegging der wereld.
Baan, hartelijk dank voor de bereidheid om hier deze avond te openen. Zoals u het allemaal hier hebt kunnen zien, luisteraars bij de kerktelefoon, die zult het hopelijk begrijpen, is intussen onze gastspreker ook gearriveerd. En namens de zendingscommissie wil ik in eerste plaats aan de heer Beleidei hartelijk welkom heten. Fijn dat u deze avond in ons midden bent en ons het nodige wil komen vertellen. Namens de stichting Evangelie en Moslims, ik wil de aanwezigen hier hartelijk welkom heten. Ook vanavond zijn er diverse jongelui hier. Fijn dat jullie vanavond ook hier wilden komen. En uiteraard de luisteraars bij de kerktelefoon, die heet ik ook hartelijk welkom. De stichting Evangelie en Moslims, die gaat uit van de Gereformeerde Zendingsbond, de Inwendige Zendingsbond. En ook vanuit de deputaten zending en evangelisatie van onze kerken. Waarom vanavond een lezing over dit onderwerp? Ik wil deze vraag eerst met een andere vraag proberen te beantwoorden. Wat is er in 1999 in Nederland aan de hand? In een interview met Dr. Anders Deetman, de oud-minister van Onderwijs en nu burgemeester van Den Haag, werd hem gevraagd naar de belangrijkste verandering in de afgelopen 15 jaar. Zijn eerste antwoord: het ontstaan van de multiculturele samenleving. Dus veel culturen bij elkaar in Nederland. In de grote steden zijn moskeeën en mandiers bijna even talrijk als kerken. In de politiek zien we dat vertegenwoordigers van minderheden in raden, staten en kamers voortdurend toeneemt. Een stukje verder in datzelfde interview. Ik begrijp best dat de nieuwe samenleving bij protestanten en rooms-katholieken vragen oproept. Toch doen Nederlandse christenen er goed aan zich te realiseren dat ze in een andere omgeving verkeren dan waarin ze zijn groot geworden. Tot zover de heer Deetman. In het volgende nummer van Terdege, en dat was november 98, stond een interview met de evangelist Herman Takken namens de stichting Evangelie en Moslims. Hij gaf aan dat Nederland in 1982 ruim 300.000 islamieten telde, terwijl er nu meer dan 600.000 zijn, dus verdubbeld. Dit betekent dat 4% van de Nederlandse bevolking islamiet is, gemiddeld. Gemiddeld dus. We kunnen uiteraard niet zeggen dat nu ook 4% van de bevolking van Flaké islamieten zijn. Want dan zouden er wel 1800 hier wonen. Maar we kunnen evenmin stellen dat ze op Flaké niet te vinden zijn. Misschien wonen er wel bij u in de straat. Misschien hebt u er wel gezien bij een opvangcentrum in ons dorp. En misschien zijn er wel mannen die op hun werk samen met hen in de pauze gelijktijdig een boterham eten. Kortom, ook in Middelharnis kunnen wij met hen te maken krijgen. Hoe denken deze mensen? Wat geloven ze nu eigenlijk? En als heel belangrijke vraag, hoe moeten wij als christenen deze mensen dan benaderen? Er zijn nog vele vragen te stellen, maar het is nu beter te luisteren naar onze inleider. Hij is als ex-moslim bekeerd tot het christendom. Hij kan dan ook spreken uit ervaring, of beter gezegd, uit beleving. Daarom graag het woord aan de heer Belaidi. Alleen, een klein technisch punt, we moeten even iets installeren, want gelijk het eerste gedeelte komen er ook al wat dia's, heb ik begrepen. Dus we gaan even heel kort pauzeren.
Goedenavond, broeders en zusters. Het valt altijd tegen, als ik ergens moet spreken, iets te delen over evangelisatie onder moslims. Dan mis ik altijd de weg. Dus nog een smoesje. Het was ontzettend te druk tussen Amersfoort en Rotterdam. En dan even thuis een hapje nemen en een kusje geven aan de kinderen. Een vrouw ook trouwens. Ja, en dan is het de tijd, het vliegt. Mijn naam is Abdelkader Belaidi. Ik ben pastoraal medewerker bij de Stichting Evangelie en Moslims onder de Arabisch sprekende christenen. Ik woon in Rotterdam. Ik ben getrouwd met een Hollandse vrouw die ik in Frankrijk ontmoet heb. En wij hebben 3 schitterende kinderen, parool van een vader. Dus, Ik ben Algerijn, ik ben tot de bekering in Algerije gekomen. Ik ben daarvoor ook ontzettend dankbaar, voor 2 redenen. Ten eerste, als ik met een moslim over het evangelie aan het praten ben, dan zegt hij, je bent in Nederland, je hebt jouw verblijfsvergunning, je bent met een Hollandse vrouw getrouwd, dan... Dat is toch normaal dat jij christen wordt. Maar dan zeg ik, ik ben in Algerije tot de bekering gekomen. Daar 7 jaar doorgebracht als christen, te midden van Algerijnen. En later ben ik dus naar Europa gekomen. En dan, het gesprek wordt interessanter. Ik werk sinds 3 jaar bij de Stichting Evangelie en Moslims.
zoals u het ziet, Stichting voor Getuigenis en Dienst onder Moslims in Nederland. De stichting is begonnen in 1985 en we hebben dus afgelopen jaar 20 jaar gevierd. En we hebben trouwens een hele mooie nummer, een jubileumnummer op de tafel, dat is te verkrijgen tegen 4,50 gulden. In plaats van een libelle kunt u bij dus een jubileumnummer lezen. De stichting werkt op verschillende manieren, onder andere hier vanavond, dus wat informatie geven. Hoe denken moslims, wat geloven moslims? Ik ben geen islamoloog, maar ik ben wel in een moslimse land geboren. Dus wij geven voorlichting met het doel de kerken bemoedigen, stimuleren om het evangelie aan moslims te brengen. Ik ga nooit op straat met een boekentafel of met folders of wat dan ook om te evangeliseren. Maar ik probeer, waarin ik gelegenheid heb om iets te delen over moslims, hen te stimuleren om op straat te gaan. Dat is één. En ten tweede, dat is voor mij ook eigenlijk, dat is ontzettend belangrijk, dat de kerken, als geen moslims er zijn hier in Middelharnis, dat betekent niet dat u niks te doen onder moslims hebt. Integendeel. U hebt heel veel te doen. Als u 's morgens op uw knieën voor moslims bidt, als u zondag voor moslims bidt, als een klein groepje vormt om voor moslims te bidden, dat is het beste wat ik te zeggen heb vanavond. Want wat ik zeg, zijn maar alleen paroles van Kader. Maar wat u met de Heere God en wat de Heere God tegen u gaat zeggen. En een zegen die zal neerdalen op moslims omdat u gebeden hebt. Is veel belangrijker en veel sterker dan wat u vanavond zult horen. Dus wij geven ook begeleiding en toerusting, ook in de kerken. Mensen die... Broeders en zusters die contact hebben met moslims, die intensief werken onder moslims, kunnen ook informatie krijgen. En ook, als dat nodig is, dan kunt u gewoon naar Rotterdam komen en wij gaan thuis een kopje koffie drinken en dan gaan wij wat dieper spreken over moslims. En dan geven wij voorlichting zoals vanavond en wij geven ook, we hebben ook materiaal. En die voor u staat een tafel. Ik weet niet of dat een goede Nederlands, een volle tafel. Vol is misschien, dat kan vol zijn. Gedekte tafel met brochures. En voor ex-moslims, dus we hebben verschillende materiaal. En helemaal onder, eigenlijk ook het tweede punt, organiseren van bijeenkomsten, pastoraal werk. Dat is onder Arabisch sprekende christenen, dat is in het bijzonder mijn taak. Dus om de moslims die tot bekering gekomen zijn, tot geloof in Jezus Christus gekomen zijn, om hen te helpen verder te gaan, opdat ze volwassene christenen zullen worden en ook het werk zullen doen onder andere moslims. Dat is het werk van de Stichting Evangelie en Moslims. Eigenlijk zijn wij vanavond, ik heb de inleiding niet allemaal gehoord, maar ik heb een stukje gehoord van wat de broeder zei. Waarom zou een moslim christen worden? U mag antwoord geven. Is toch lekker in zijn velletje als moslim? Anders gezegd, waarom zou u geen moslim worden? Er is geloof in de islam. Ja. Nou, om gelukkig te worden, denk ik niet. Denk ik niet. Maar denkt u dat we als christenen, moeten wij niks doen? Er staat toch in de Bijbel, ik ken mijn Bijbel in het Frans. Hè? Werk voor uw verlossing. Bevestig uw verlossing. Petrus, die dat zei. Dus de inspanning zit in elke godsdienst. Alleen dat is anders. Heeft u ooit geprobeerd om moslim te worden? Nee, hè? Dus u weet niet wat de islam is. En daarom ben ik vanavond hier. Maar om moslims beter te begrijpen. Dat is ook vanavond, dat is het doel vanavond. Maar om aan iemand iets te geven, moet u iets hebben. U kunt niet iets geven wat u niet hebt. En wat hebben wij als christenen te geven aan moslims wat ze niet hebben? Ik wil geen antwoord nu. Misschien, wie weet, zal ik een antwoord geven deze avond. Anders komt u gewoon met de vraag terug. De islam. Er zijn geen islamieten. Ze vinden het helemaal niet leuk om islamiet genoemd te worden. En ze zijn ook geen Mohammedanen. Maar ze zijn moslims. En een moslim is iemand die zich onderwerpt aan Gods wil. Dus wie doet zoals God dat zegt, is een moslim. En kent u iemand die zo'n bijzondere moslim geweest is? Ons heiland en verlosser, Jezus Christus. Volgens de definitie van de islam is de Heer Jezus het beste moslim die op aarde geweest is. En als u Galaten 2 vers 20 leest, dan begrijpt u wat ik bedoel. Zou dat iemand willen lezen? Galaten 2, vers 20. Eind van de vers.
Voor Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft.
Dankjewel. Overgegeven heeft. En waarom heeft hij de Heer Jezus gedaan? Dat heeft hij gedaan omdat de Vader dat van hem gevraagd heeft. Dus alles wat een mens, wat, die doet wat God gevraagd, is echt een moslim. Dus de Heer Jezus is de beste moslim. Alleen, wat islam als godsdienst kan betekenen, is wat anders dan wat de Heer Jezus gezegd en gedaan heeft. Islam is begonnen in ongeveer 530, 37 na Christus. En in die tijd was de samenleving zo slecht in Mekka, dus in Saoedi-Arabië. Dat was zo slecht, moraal, politiek, godsdienst, en alles was ontzettend slecht. De rijken werden rijker en de armen werden armer. En op godsdienstniveau was het ook ontzettend slecht. Er waren, men zegt daar ongeveer 365 goden in Mekka. En de Kaaba, heeft u ooit gehoord van de Kaaba? Dat is die kubiek gebouw in Saoedi-Arabië. In Mekka, dus de heilige staat van de moslims. Volgens de islamitische traditie is dat gebouw door Abraham en zijn zoon Ismaël gebouwd. Binnen waren meer dus 300 dan 365 goden. En een van die goden, die geen beeld had, dus was de god die de god van de stam van Mohammed. Dus ze geloofden in God die hemel en aarde geschapen heeft, die de mens geschapen heeft, die onzichtbaar is. Dat was dus de god. In het Arabisch, het woord God is Allah. Maar de christenen, ik heb ook een Bijbel meegenomen in het Arabisch. Christenen gebruiken het woord Allah voor God in de Bijbel. Daarom is Allah is niet de God van de moslims, maar dat is de God in het Arabisch. In het Nederlands is God, in het Engels God, in het Frans Dieu. En in het Arabisch Allah. De etymologie is niet zo belangrijk, maar die heeft een, iets te maken ook met Hebreeuws, met Syrisch, dus die talen van die tijd van de Heer Jezus. Dus is Mohammed gekomen en hij heeft als boodschap, er is maar één God. En jullie moeten maar één God aanbieden. En jullie moeten stoppen met alle die goden, met alle die afgoderij, die moeten jullie stoppen. Islam, dan kom ik straks terug op de inhoud. En moslim beleeft zijn geloof, drukt zijn geloof uit door middel van vijf zichtbare dingen. De eerste is geloofsbelijdenis. Zoals wij geloven, en bij evangelisch gemeente is de doop. Tijdens de doop zegt ja, ik geloof in Jezus Christus. U kent het beter dan ik. En bij reformatorisch is gewoon de belijdenis. Een moslim, dus wanneer u moslim wordt, het eerste wat u gaat doen, is een geloofsbelijdenis uitspreken. Er is geen God dan God en Mohammed zijn boodschappen. In het Arabisch, La ilaha illallah wa anna Muhammad rasulallah. Dus er is geen ander God dan Allah, dan God, en Mohammed de boodschappen. Als je dat gezegd hebt, in aanwezigheid van drie mensen, dan bent u moslim geworden. En ten tweede, dan gaat u bidden. Vijf keer per dag moet u bidden. Het liefste in een moskee, maar als dat niet lukt, dan moet u meestal dus thuis, op werk, in een gewoon een schoon plekje, bidden. Het moet vijf keer per dag. Almoezen, als u wat geld gespaard hebt, en in Nederland sparen heel veel, dus als een hele jaar het bedrag niet gebruikt hebt, dan moet u een tiende geven. Het liefste, dus een groot gedeelte aan de moskee en de rest aan de armen. Vasten, dan moet u één keer een hele maand per jaar vasten. En dat is de Ramadan. Dat is pas geweest. En bedevaart, als u gezond bent en voldoende geld hebt, dan moet u één keer in uw leven naar Mekka. Dus naar Saoedi-Arabië en Mekka. Dat is een bedevaart. Dat is iets zichtbaars, zou ik zeggen. Maar ook is het zichtbaar in de architectuur van de moskee. Zoals je ziet hier, vier toren zou ik zeggen, en in het midden, dus de hoofden, gezicht van de moskee. En in het midden zit de geloofsbelijdenis. Dat is de kern van moslim zijn. En daarnaast zijn die Dus gebed, vasten, almoeden en bedevaart. Bijna 60% van de moskeeën zijn zo gebouwd. Met vier toren, zuilen en in het midden een koepel. Dus als je een moslim vraagt, wat is, ja, dus hoe weet ik dat jij moslim bent? Dan gaat hij zeggen, ik ben moslim, en hij gaat dus de geloofsbelijdenis uitspreken. En die geloofsbelijdenis is de basis van het geloof van een moslim. Hij moet het zeggen in aanwezigheid van minstens 2 getuigen. En als u 1 keer dat gezegd hebt, dan bent u voor altijd moslim. En als ooit zegt nee, dat wil ik niet meer, dan bent u afvallige zoals ik. Ik ben ook afvallige, ik ben ook verrader, maar dat geeft niet. Soms is dat goed om iets anders te zijn dan de meeste. Dat is een imam. Dus als u hem hoort, dan moet u naar de moskee. En hij roept 5 keer per dag. 'S morgens vroeg, ongeveer nu, het is winter, ongeveer 5:30, 6, kwart voor 6. En daarna ongeveer 12:30, 1 uur. 14:30, 3 uur. 17:30, 7 uur. 17:30, 6 uur. En een laatste tegen, dus 20:00, 20:30. Dus hij roept 5 keer. En dat is mooi om te horen. En dat is ook uitdagend voor christenen. Want hij zegt, gebed is beter dan slapen. 'S morgens vroeg. Hij zegt, as-salatu khairun min an-nawm. Gebed is beter dan slapen. En als ik in Algerije ben, dan hoor ik dat. Dan als ik op deze kant dus lig, dan zeg ik, nou, dat is beter, even andere kant. Maar, dat wil zeggen dat ik niet zo geestelijk of zo moslim ben. In de goede zin. Want gebed is het allerbelangrijkste. Dus als u naar, voordat u gaat bidden, dan moet u op die manier dus een ritueel doen, volgen en daarna is een mogelijkheid. Bent u rein, dan gaat u bidden. Nog even kijken. Dat is een houding van verschillende landen. Bijvoorbeeld in Iran. Ik weet niet, maar dat is mogelijk dat ze bidden. Maar de Marokkanen, waarschijnlijk bidden ze zo. 1 zegt, nou, zo betekent dat ik geboeid ben voor God. En die andere zegt, nee, zo betekent dat ik gewoon in respect voor God. Dit zijn allemaal verschillende ideeën, verschillende interpretaties. Het allerbelangrijkste voor een moslim is dat men zijn plichtingen doet. Dat is ook een andere dus eerst staan en daarna bepaalde bewegingen en dan op zijn knieën en er komt dat is in een moskee. Dat is een moeten in een hele rij en netjes zoals militaire gebed. Dat is opvallend dat ze dat doen met heel veel respect. Ontzettend heel veel respect. Dat is voor mij als christen.
Waarom heeft er een kalosje
of een mutsje op? Nou, normaal gesproken moslims dragen ook. Dus de ene draagt het en de ander niet. Dus dat heeft eigenlijk niet zoveel.
In bijvoorbeeld in Saudi-Arabië dragen ze iets anders. Een hele, hoe heet je dat, Nederlandse ruban? Dus een dat is een hele lang van ongeveer 2,5 meter. Maar omdat daar ook ontzettend heet is. Dus dat. Dat is Mekka. Dat is Mekka. En dat is de Kaaba. De Kaaba, dat is die kubiek heilig gebouw van moslims. De Koran is het heilige boek van de moslims. Het is geschreven in het Arabisch. En dat is geopenbaard door God aan de Mohammed door de engel Gabriel. Moslims geloven dat de Koran zoals nu is, dat letterlijk met kommaatjes, er zijn geen komma's in de Koran, zoals dat echt nu is, is dus bij God. Dus dat is een, ze zeggen dat een kopie van het heilige, de heilige Koran is bij God. En de kopie is aan mensen geopenbaard. Dus moslims geloven dat de Koran het heilige boek en dat niet verandert. Dat God zelf waakt dat de Koran niet, van, niet veranderd wordt.
Die in de hemel gesproken wordt?
Ja, als je aan een Fransman de vraag stelt, wat stelt Parijs, dan gaat hij zeggen dat het midden van de aarde is. En voor een Egyptenaar, dat Egypte de moeder van de aarde is. Van de wereld. Egypte is de moeder van de wereld. En voor een moslim, die heilige Koran in het Arabisch ontvangen heeft, dan zegt hij dat de Arabisch is de heilige taal, in ieder geval de heilige taal. En ik weet het niet persoonlijk, maar als ik zo'n conclusie trek, dan zou ik zeggen dat in de hemel Arabisch wordt gesproken.
Een moslim vertelde mij dat nou een keer, want ik spreek geen Arabisch, ik zeg, dat moet je aan leren. Want als je later in de hemel komt, moet je dat toch spreken. Dat is de taal van de hemel. En die meenden dat echt.
Ja, ze geloven het. Ze geloven het. Omdat de Koran, dus het heilige woord van de Heere God, is in het Arabisch geopenbaard. Dat is de eerste hoofdstuk in de Koran. Het Arabisch van rechts naar links. Dat kan je niet lezen. Nee. Nee. Nederlands was het ook zo voor mij. Hè? Dus een, nu wat minder, maar. ja, nu wat minder. Ja. Dat is het eerste hoofdstuk. Dat is het eerste hoofdstuk. En hier vinden wij de woorden van Paulus aan de gemeente van Efeze, waar hij gezegd heeft, door de Heilige Geest uiteraard, door genade zijn wij behouden. En hier, dat is een hoofdstuk die gelezen is in alle omstandigheden. Begrafenis, trouwerij, besnedenis, als iets tussen twee en ruzie plaatsgevonden heeft, en daarna zijn ze tot een akkoord gekomen, dan imam of een voorganger van een moskee leest die hoofdstuk. Dus in alle omstandigheden en bijna bij elke gebed van de dag, bijna bij elke gebed van de dag wordt deze ook gelezen. En ik heb de vertaling bij me niet, neemt u mij niet kwalijk, maar dat zegt gewoon, leid ons in de weg van de gelovigen die niet onder de toren leven, maar onder de genade. En dat gebruik ik regelmatig als ik in gesprek ben met moslims om te zeggen, wie zijn de genadigen en wie zijn de mensen die niet verdwaald? En dan gaat hij zeggen, ik weet het niet. En dan zeg ik, de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan begint het gesprek begint wat interessanter te worden. Wat zegt u? Ja, zou jij die vraag straks na de pauze willen? Nog een keer. Hè? Dan zal ik iets vertellen. Omdat de Koran een heilige boek is. Dus als een moslim de Koran leest. Niet alle moslims lezen de Koran. Dan het boek de Koran mag de grond of de vloer niet aanraken. Dus wat hij doet, of in zijn handen, of op zijn tafeltje. En daarin vind ik, ja, misschien vanwege mijn achtergrond, of ik leg mijn Bijbel nooit op de vloer, op de grond. En mijn vrouw, ze is Hollandse, zegt, ja, maar dat is papier. Ja, dat is papier, het is boek. Ja, ik zeg, ja, het spijt me, maar wat daar in dat boek is, is het woord van God. Dat papiertje, dat is waar, dat is papier, maar daar lees ik het woord van God. En het woord van God is heilig. Is, ja, ik mag het niet. Met andere woorden, dat heb ik nog niet gezegd, maar ik zal het een keertje tegen haar zeggen, maar tegen u ook, als u denkt, nou, dat is gewoon een boek, dus ik leg het gewoon. Ja, legt u uw biefstuk op de grond en daarna eet u dat. Of een stukje kaas. Ja, laat u dat vallen en daarna neemt u en eet u. Nee, je kijkt het zo en je geeft het aan een poesje. Ja, maar, ik zeg het zo, ja. Maar ik meen het echt. De Bijbel is voedsel voor onze geest, voor ons geloof, ziel. En ik vind het echt jammer dat wij niet zo zorgvuldig zijn met de Bijbel. En tussen haakjes, er was een zendeling in een islamitisch land geweest om te bewijzen dat de Bijbel echt betrouwbaar is. Meer dan betonnen van Nederlanders die 30 meter in de vloer, in de grond gaan, pilaren, hoe noem je dat allemaal, ja. Ja, dat de Bijbel versterker is. Hij legde zijn Bijbel op de vloer en hij begon te springen op die Bijbel. En die mensen waren moslims. Ja, ze schrokken. En ze gingen weg. Voor hem was het iets bijzonders dat de Bijbel echt betrouwbaar is. Dat is waar. Maar voor een moslim, ja, de Bijbel, dat kan niet. Als het echt zo heilig is, dat kan niet op de vloer en daarna onder onze voeten. U begrijpt mij, want ik denk dat u ook echt zorgvuldig bent met de Bijbel. Dat is dus de tempel van moslims in Saoedi-Arabië. Dat is tijdens een reis van, ja, ik weet niet, in ieder geval duizenden, misschien miljoenen. En dat is Ramadan, dus feest van suikerfeest, wat hier genoemd is. Maar dat is eigenlijk niet het goede woord, maar dat geef je niet. En 2 maanden later komt feest van offerfeest. Dus een lam. En als iemand meer dan een lam wil offeren, dat is ook goed. Maar in ieder geval moet een lam, minstens een lam, geofferd worden. En wie dus rijk is, nou rijk, genoeg geld om de rest te betalen en gezond is en ook een stukje oud, dat mag. En dan gaat hij en die vindt zich hier in deze situatie. Ze bleven draaien, 7 keer. En wie echt is de familie van de klein kinderen van Mohammed, mochten binnen en de muren aanraken. Voor anderen moeten ze van ver, dus om de Kaaba heen draaien. Dat lijkt een beetje op Jericho, maar dat is niet de bedoeling dat de tempel. Ja. U mag, ik wel, u niet, naar Mekka. Ik ben Algerijn. Ze gaan van dat ik moslim ben, dus ik mag best binnen. Maar u niet. Als Nederlandse of als Nederlander mag je niet. Als je goed kijkt, dan ziet u een man op een soort, soort paard. Met een, moslims maken geen portretten van de profeet Mohammed. Dus Mohammed is de profeet van moslims. Ze maken geen portretten, dus Van Gogh mocht niet Mohammed portret maken. En als u kijkt, dan kunt u andere gezichten zien. Dit zijn engelen, een beetje op Chinese manier denk ik, zo te zien. En die man is dus, als het ware, de profeet. Maar zijn gezicht is gedekt. Omdat zelfs in de films waarin Mohammed als ook iemand zijn rol speelt. Dus men zegt nee, dat is de profeet van God. We mogen hem niet door een zondaar zijn rol interpreteren. Dus men ziet zijn gezicht niet. Dat is de reis van Mohammed van Mekka naar Jeruzalem. En men zegt, daarin weet ik niet echt veel, dat is ook niet zo belangrijk, dat hij ook naar de hemel gegaan in één nacht. Dus hij heeft van Mekka naar Jeruzalem en daarna naar de hemel en dan is hij terug naar Mekka teruggekomen. Dat is geen opstanding en terug, zoals wij het begrijpen dat de Heer Jezus terugkomt, maar hij is, dus als profeet heeft deze reis gedaan. Maar niemand heeft hem gezien en niemand heeft hem ontmoet. Hij heeft het gezegd, dus, en moslims geloven dat. Dat is ook nogmaals hier, dus de discipelen, eigenlijk niet van Mohammed, maar de moslims, de leiders, en Mohammed in het midden ook zijn gezicht ook gedekt. Dus we kunnen alle anderen kunnen zien, maar Mohammed mag men hem niet zien. Dat is Mohammed voor de Kaaba. En dat is de Kaaba, de heilige, de tempel en Mohammed als een profeet. En Mohammed is een steen, een zwarte steen in Mekka, in dat gebouw. Men noemt dat al-Hajr al-Aswad, dus de zwarte steen. En Mohammed heeft dat gezoend. Dus hij aanbad die steen. En later, een van de discipelen zei, o zwarte steen, ik weet dat jij geen kwaad en geen goed kunt doen. Maar omdat Mohammed jou dus gekust, doe ik het. En dan, dat laat ik gewoon aan de theologen om te begrijpen sommige dingen die niet echt kloppen in de islam. Hier zijn er 99 namen van God. En als u deze leest, dat kunt u niet, dat hoeft ook niet. Als u dat leest, dan komen alle namen in de Bijbel, behalve één. Wie zou dat weten? De barmhartige is hier. De getrouw is hier. Ja? Allah is gewoon, ja, Allah is in het midden. Huwallahu. Hij is de God. Dat is in het midden. Dat is zoals voor Joden, Yahweh. Of Jehovah. En voor moslims is dus Allah. En daarnaast, Elohim, Al-Hay, Al-Ulam, Al-Shaddai. En die zijn allemaal ook hier te vinden, behalve één naam. De? Nee. Nee. Nee, die zijn allemaal hier. Er is maar één. Nee, duif is geen naam van God. Nee. Nee, die zit ook hier. Christus is geen naam van God. Elke zondag lezen wij onze Vader die in de hemel zit. De Vader, ja, ja. Moslims geloven niet dat God de Vader van de mens is. Dat kan niet. Hij is God. En wij zijn maar alleen de knechten van God. Dus God is geen vader van de mens. En daarom is hier vader niet te vinden. En de rest van alle namen kunt u dat vinden. En een moslim, even snel. En een moslim, u ziet bijvoorbeeld die oude Marokkanen, oude Turken, met zo'n ketting. En die zijn ook 99 namen van God. Dus die blijft. Hij noemt één naam, hij noemt een tweede, een derde, een vijfde enzovoort. Tot 99. En daarna, met de andere, zegt hij Mohammed, Rasulallah. Dus Mohammed, de boodschapper van God. Die lijken een beetje ook op katholiek. Dat is geen kritiek, maar dat is gewoon de waarheid. Hier is een besnedenis. Dus die jongen, een prachtige kleren. En ja, maar zoals Joden zijn, moeten de jongens ook iets ondergaan. Een beetje pijn en de besnedenis. Jullie hebben net een beetje mazzel. Hè? En na Ramadan, 2 maanden na Ramadan, wordt offerfeest. En dat is dus, dat is een markt. Dit heb ik een beetje gewoon voor de gezelligheid meegenomen. Ja, alle die schapen. Ja, dus als u ooit over 1,5 maand ongeveer uw schaap hier verdwenen is, dan gaat u maar gewoon bij de buren. Dan hebben ze het waarschijnlijk voor feest. Dat doen ze niet, maar. En als u bij een Marokkaans gezin gaat, dan drinkt u lekker thee. En is altijd prachtig met. Ja, ik heb een koffer. Straks kunt u wat dichterbij kijken. Even iets over afgoderij. Dit zijn. Marabous, die zijn heiligen van moslims. Ooit iemand iets bijzonders gedaan heeft en dan die is als heilig genoemd. En waar hij begraven is, wordt een zo'n, niet altijd zo, maar dat kan ook gewoon een stapel van stenen, dat kan zo, dat kan wat mooier dan die. En mensen, meestal gaan ze dus die plaatsen bezoeken om een zegening te ontvangen. Ik denk dat de koster meekijkt. Een beetje geduld alsjeblieft. Dit zijn meestal Turken. En even kijken, de naam, dan ben ik vergeten. Derwish. Die zijn Derwish. Ze dansen en draaien en draaien en draaien. En dan komen ze in een bepaalde geestelijke sfeer. Dat, ja, geestelijk is hij zo verheffen. Zijn ziel is, dan die blijft hij urenlang dansen onder muziek, onder invloed van de muziek. En die zijn moslims die tegen die mensen zijn, die zeggen nee, dat is een sect. Die echte fundamentalistische moslims, zeggen ze, die mensen moeten gewoon uitgeschakeld worden, want ze beledigen de islam. Goed, u kunt een kopje koffie drinken. Ja. U kunt een kopje koffie drinken.
Wilt u iets zeggen?
Zing eerst nog een keer.
Ja.
Gebruikelijk zullen we eerst nog zingen. En ik stel voor dat we dan nu zingen Psalm 147. Het eerste vers. Laat Heeren lof ten hemel reizen. En het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. En u begrijpt het al, dan zal er ook gecollecteerd worden. Ik denk dat ook deze stichting wel geld kan gebruiken. Dus ik wil ook nu graag vragen om uw portemonnee open te trekken, opdat ook dat werk door kan gaan. 147 vers 1 en vers 10. We gaan nu pauze houden, maar ik wil nu attenderen op de boekentafel die hier in de hal te vinden is. Kijken we er ook eens even naar. Want we mogen allerlei vragen nog stellen en er zijn nog genoeg zaken niet aan de orde geweest. We gaan er nu gelijk weer verder.
Ik heb wat verteld met dus de beelden. Maar ik wil iets over de inhoud van de Koran. En belangrijke verschillen tussen de Koran en de Bijbel. En als laatste punt, de plaats van de Heer Jezus in de Koran. Of bij de moslims. Ik zei dat de Koran, dus het heilige boek van de moslims. Ooit heeft men een onderzoek in Amersfoort gedaan onder alle inwoners van de stad, met een formulier, kruisjes, deur aan deur en ze vroegen aan dus Nederlanders, Surinamers en Marokkanen, Turken. En een van de, dus de mannen die aan wie, dus bij wie de onderzoek gedaan is, was een Marokkaan. Die, ze vroegen aan hem, ben jij gelovige? Ja, ik geloof in God, één God, kruisje, ik geloof, hij gelooft in God. Gelooft u in Jezus Christus? Ja, ik geloof in Jezus Christus. En enzovoort, enzovoort. En later hebben ze die formulier aan mijn collega, nou niet die formulier, maar adres van die man, aan mijn collega Herman Takke, om contact met hem dus te nemen en hem te helpen als dat nodig was. Dus hij ging bij hem en hij vroeg, ben jij gelovige? Ja, ik geloof in God, ik geloof in engelen, ik geloof in de laatste dag, ik geloof dat de mens zondaar is. En toen zei mijn collega, geloof jij in de Bijbel? Hij zei, ja, ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. En heb jij de Bijbel gelezen? Hij zei, ja, ik heb de Bijbel gelezen. Heb jij een Bijbel hier thuis? Hij zei, nee. Heb jij ooit een Bijbel gehad? Nee. Hoe heb jij dan de Bijbel gelezen? Hij zei, ja, ik heb de Koran gelezen. Dus als men, dus moslim, voor een moslim, als een moslim de Koran gelezen heeft, heeft ook de Bijbel gelezen. Waarom? Moslims geloven dat de Bijbel begrepen is in de Koran. En dat is ook zo. De verhalen van, de meeste verhalen van de Bijbel zijn ook te vinden in de Koran. Maar de kunst is, het begint samen, hand in hand, en een paar meters of kilometers gaan ze uit elkaar. En dan begint de verschil. De Koran is geopenbaard in drie fases. Eerste fase, toen Mohammed in 40 was. 13 jaar lang heeft hij dus de boodschappen aangekondigd in Mekka. De weerstand was ontzettend te groot. En volgens de islamitische traditie moest hij naar Medina vluchten. En in Medina, dat is ook een tweede heilige stad van de moslims. In Medina is hij als leider ontvangen. Als groot leider, politiek leider, machtleider aan alles wat als leider dat kon betekenen. Dus zijn positie is heel anders geworden. Van een verdrukte persoon, van een zwakte die benauwd was, tot dus als leider. En ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel jaren, duurde een paar, volgens mij 3 à 4 jaren, duurde dus de tweede fase in Medina. En is hij dus terug naar Mekka om de Mekka over te nemen. En toen is Mekka een moslimse staat geworden. En in die drie fasen vinden wij een verschil van de openbaring. In het begin was Mohammed ontzettend in contact geweest met Joden en Christenen. En in die periode zien wij dat de Koran lijkt ontzettend veel op de Bijbel. Bijzonder Oude Testament. In de tweede fase is hij wat sterker geworden. En de boodschap begon tegen Joden en Christenen te worden. Daar begint ook een verschil. En de derde fase, toen hij echt zijn top bereikt heeft, ja, hij was echt de supreme leider, en was hij 100% tegen christenen en in het bijzonder tegen joden. En dat vinden we in de Koran. Bij een moslim, een gewoon moslim, misschien zou dat niet weten, maar bij een imam bijvoorbeeld, of een schriftgeleerde in de islam, zou dat ook herkennen. Dus wat ik nu zei, in principe moet dan ook een moslim weten. Dat is niet iets tegen islam. Integendeel, ik zeg het gewoon, als een moslim hier is, moet hij zich herkennen zich terugvinden in wat ik zeg. Mohammed in het begin aankondigde dat alleen God is, één God, en hij de boodschapper, en dat God zal de dode en de levende mensen ook tot oordeel roepen. Hij geloofde dat alle boeken, dus in het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de boeken geopenbaard zijn en hij geloofde in. En er zijn passages in de Koran waarin God, dus Allah, zei tegen Mohammed, ga naar mensen der boeken om iets aan hun te vragen. Als je iets niet begrijpt, als je iets niet kunt begrijpen, bevatten, ga naar die mensen en vraag aan hun, ze zullen jou helpen. Er zijn verschillende passages in de Koran waarin Mohammed aangemoedigd werd om naar de christenen en de joden te gaan en daarin bij hun dus zijn vragen te stellen. Op een gegeven moment was het ook, joden geloofden ook niet in de Heer Jezus. En er was in die tijd een sect die geloofde dat Maria de godin wel was. En dus die God de Vader, God de Zoon en God, dus godin moeder. De drie eenheid, dat was die sect van toen. Dus dat was ook in die tijd, voor Mohammed ook. Dus hij kondigde dus aan dat er is maar één God. Er zijn geen drie goden en God kan geen kinderen hebben. Dat kan niet. Er staat la ilaha illallah. Er is maar God. En ergens staat ook lam yalid wa lam yulad. Dus God is niet opgewekt, gebaard. En hij kan niet baren. Dus hij kan geen kinderen hebben. En dat is ook waar. En in de Koran lezen wij over de wil van God, maar niet over de persoon van God. In de Bijbel heeft God zich geopenbaard door zijn zoon Jezus Christus. Wij lezen dat het woord vlees geworden is. God heeft zich geopenbaard in de persoon van de Heer Jezus. En in Colossense, met een beetje een samenvatting, wie God wil zien, moet naar Jezus Christus kijken. Dat is het beeld van de onzichtbare God. Maar voor moslims, dat is Gods lastering, dat is de zonde die niet te vergeven is, als u zegt dat iemand gelijk aan God is. Dat is de zonde die niet te vergeven is. Bij christenen is de zonde van Adam en Eva, de oerzonde, bij moslims bestaat niet. Voor moslims, als u zegt dat Jezus Christus gelijk aan God is, dan uw zonde wordt niet vergeven. Dus de drie eenheid bestaat niet. De oerzonde bestaat ook niet. Want Adam en Eva, toen ze gezondigd tegen God hebben ze aan God vergeving gevraagd en God vergaf. Zand over. En daarom is de nood dat de Heer Jezus zou sterven niet, zou ik zeggen, niet van toepassing. Waarom zou Jezus Christus voor mij sterven? Terwijl ik gewoon in een goede daden volgen wat God gezegd heeft, dan kom ik in Jannah. Maar, er zit ook een maar, en dat is ontzettend te grote die maar, want de moslim heeft geen zekerheid. Als hij van jonge leeftijd tot oude alles gedaan heeft wat God gezegd heeft, en toch weet hij niet of hij naar de hel gaat of naar de hel. Dus naar paradijs of naar Jahannam. En als je zegt tegen een moslim, ga jij naar Jannah, paradijs? Hij gaat zeggen, Allahu a'lam. God weet het. En dat is ook zo. Er staat nergens in de Koran dat als men alles goed gedaan heeft, zoals dat geschreven is, dat hij zeker naar Jannah gaat, dus naar paradijs. Dat is één punt. Een tweede punt is dat God beslist. Dus als God een zondaar dus wil vergeven, op de laatste minuten, als die man of die vrouw alle slechtste dingen, alles wat tegen de sharia en tegen de Koran en tegen wat de islam zegt, gedaan heeft, op de laatste minuten, als God zegt, nou nee, ik wil dat die persoon naar paradijs gaat, God beslist. God is soeverein. En als zegt God nee, die figuur, nou sorry voor die woorden, maar die figuur, niet jouw figuur, hè? Maar ik ga hier kijken. Die figuur vond ik niet sympathiek. Dus ik wil hem niet in paradijs zien. Ik gooi hem in de hel, heet, ja. Dus God beslist. God doet wat hij wil. En daarin is ook een probleem. Wat de Heer Jezus betreft, even snel, wat de Heer Jezus betreft is, de Heer Jezus is niet gestorven, is niet gekruisigd. Staat in de Koran, lezen wij, lam yuqtal wa lam yuslab, inna ma shubiha lahum. Het lijkt hun dat gekruisigd is. Maar dat is ook niet duidelijk dat niet gekruisigd is. Dat is een discussie onder theologen, zou ik zeggen. Want omdat hij opgestaan is, dus die dood en die kruising is niks. Dus de glorie van de opstanding is zo groot dat de kruising is niks. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus voor Job, alle die ellende die hij had, was eigenlijk niks ten opzichte van de glorie die hij gekregen heeft na die ellende. Dus hij was zo gezegend, ja, dat alle die problemen die hij had, eigenlijk waren niks. En dat is ook dus bij sommige moslims, zeggen nee, bijzonder bij de soefisme, hoe heet het in Nederland, soefisme. Zijn moslims die... Nee, die zijn niet soenieten. Die zijn meer in Marokko, in Noord-Afrika zijn sommige... die zijn een beetje zijn te geestelijk. Ze zijn zo bezig met geestelijke dingen. Dat is een secte in de islam. En ze zeggen, ja, hij is opgestaan. Dus we moeten die vers interpreteren, dat hij niet gekruisigd is. Wel gekruisigd is, maar omdat hij opgestaan is, dus die kruisiging is niks. Dat is eigenlijk een... Ja, hij is overwinnaar. Dus ze zien dus in die persoon van de Heer Jezus iets bijzonders. Maar in het algemeen, dus 95% van de moslims, zien dat de Heer Jezus als enige profeet die nooit een zonde begaan is. De enige die geen zonde gedaan heeft. 1. 2. Hij is het woord van God. En hij is de geest van God. Maar hij blijft de profeet. Hij heeft geweldige dingen gedaan. Maar hij kan geen verlosser, een zaligmaker zijn. Ja? Wil jij die vraag, jouw vragen?
Nou, de Bijbel begint met Genesis. Is dat in de Koran ook zo?
De Koran is niet zo. De Koran is niet zo. De Koran begint van het kortste hoofdstuk en eindigt met het langste hoofdstuk. Dus er is geen chronologie, in die zin van in de tijd, hè, 's morgens, 's avonds, 's middags en zo, tussenmiddag. Dat is niet te vinden. Want de eerste vers die geopenbaard is in de Koran, normaal gesproken, is: lees in de naam van jouw God. Ikra bismi rabbika. Maar die is te vinden volgens mij in hoofdstuk 96. Terwijl die, wat wij hier, wat ik hier lieten zien, Surat al-Fatiha, de opening, is de eerste hoofdstuk in de Koran. En daarom is dat eigenlijk, je opent de Koran met die hoofdstuk. Dus die chronologie is niet te vinden.
Tussen het einde van deze heel boeiende en, ik mag ook wel zeggen, indrukwekkende avond gekomen. Wat hebben wij hier, je kunt er af en toe wat van lezen, maar wat hebben wij voor ideeën wat er leeft bij de islamieten? Wat er in de Koran staat en hoe die mensen daardoor beïnvloed worden. Ik denk dat op een avond als deze, dat er een aantal ogen open gegaan zijn. Er zijn wat punten van overeenkomst tussen de Koran en onze Bijbel, maar ook wel wezenlijke verschillen. En ja, daarvan is, stel ik me voor vanavond om een tipje van die sluier opgelicht, dat u een aantal dingen aan wilde stippen naar de een en naar de andere kant. En wat natuurlijk heel wezenlijk is, wat is de waarde van de Bijbel? Wat is de inhoud van de Bijbel? Wat is betekenis van het bloed van de Heer Jezus Christus voor ons? Maar ook voor uw landgenoten, voor de Mohammedanen, voor u, vanuit uw persoonlijk leven ook een stukje verantwoording af wilde leggen, dat u ons wilde laten kijken in uw hart. En ik denk dat, en toen werd het ook heel erg stil, merkte ik in de zaal, dat u daarin ook had zien hoe die liefde tot God in uw hart gegeven is. En dat wil ik niet doen alleen met een handdruk, maar ook met iets. U hebt het geld nodig, hoe vaak u nog in uw land terug, dat weet ik niet. Hier kunt u de reis niet van betalen, maar het is gewoon een kleine bijdrage als dank voor het feit dat u hier wilde zijn. Overhandigen en heel hartelijk dank. Ja. Dan daarnaast, en dat staat los van deze envelop, de collecte die gehouden is, die heeft een bedrag opgebracht van 487 gulden en een stuiver. Dan.
Voor broeders en zusters die echt. Heere God in de hemel, wij danken u dat wij in Jezus Christus u Vader mogen noemen. Wij danken u dat u met uw liefde tot ons gekomen bent. Liefde te hebben voor moslims. Als geen moslims in ons buurt zijn, help ons om voor hen te bidden. Help ons, o Heer, om aan hen te denken dat u aan het kruis gestorven bent, ook voor moslims. Jezus. Amen.